Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, waarin we het laatste voetbalnieuws bespreken. Mijn naam is Colum van Oudheusen en naast mij zit Pieter Zwart. Welkom. Gisteren een prachtige wedstrijd gezien. Bayern tegen Real Madrid. Die gaan we natuurlijk bespreken, net als nog wat meer nieuws. Maar daar komen we later op. Eerst even die wedstrijd. Qua affiche natuurlijk fantastisch. Ancelotti tegen zijn oude broodheer Toni Kroos. Geldt hetzelfde voor. En dan een fantastische wedstrijd. Wat heb jij gezien? Of tenminste, hoe ontspon deze wedstrijd zich?
Ja, het is geweldig. Dit zijn ploegen tegenover elkaar. Dat is toch eigenlijk waar je altijd naartoe leeft. En aan de ene kant is het weer deze teams tegenover elkaar. En dan is het leuk als er soms een verrassing tussen zit. Zoals misschien vanavond het geval is met Borussia Dortmund. Dat een ander team zich daar tussen vecht. Maar aan de andere kant zie je gewoon 22 van de beste voetballers ter wereld. Met twee topcoaches langs de lijn. Ja, die er dan een geweldig spektakel van maken met elkaar. Ja, dat is fantastisch om te zien. Je ziet één foutje, bam, en het wordt direct afgestraft. Spelers die in zulke kleine ruimtes toch met een dribbel nog in één keer iets kunnen creëren. Zoals Musiala dat natuurlijk deed. Zoals Sané dat deed. En ja, dat is gewoon smullen eigenlijk om daar voor te gaan zitten. En dit is een Champions League avond zoals een Champions League avond bedoeld is.
Ja, zeker. Nou, we pakken hem gelijk even op bij die openingstreffen. Want de commentator zei het ook al, Ancelotti druk gebarend. En het leek even alsof dat Bayern de bovenhand had. En
Bayern ook eigenlijk.
Ja, nou, precies. Alleen je weet, tenminste, je kan niet uit het niets scoren. Tenminste, Real Madrid niet, want die scoren altijd uit het niets.
Dat klopt. Tuchel die zei nog voor de wedstrijd dat hij had alle doelpunten voor Real Madrid geanalyseerd. En hij zei 10 seconden voordat Real Madrid scoort, is er niks waaraan je gaat werken. Oh, nu gaat Real Madrid in één keer scoren. En dat toch echt wel een kracht is van dat elftal. Maar Tuchel had het eigenlijk in die openingsfase had hij best goed neergezet. Het was duidelijk dat hij Real Madrid geanalyseerd had. Dat hij een idee had van we kunnen het misschien op deze manier gaan aanpakken. En je zag binnen 40 seconden met een enorme kans voor Leroy Sané dat eigenlijk het hele plan waar ze over nagedacht hadden, dat op een geweldige manier werkte. Omdat het begon eigenlijk gewoon vanuit de keeper. Dan had je Goretzka, die eigenlijk in de rug van Bellingham daar vrij kwam. Waardoor ze via Neuer die linies konden overslaan. En dat was een beetje het idee met Goretzka en Laimer. Dat ze die paaslijn richting Vinicius en Bellingham op de counter, dat ze dat dicht zouden houden. Dus eigenlijk met 2-2 opbouwen en beide backs hoog naar voren. Nou, Masraoui die dennerde op links eigenlijk over Valverde heen op dat moment. En Sané die ging een beetje aan de binnenkant spelen tegen Lucas Vazquez, die natuurlijk moest spelen omdat Carvajal geschorst was. En daar zag je dat ze bij Bayern dachten, oké, daar ligt wel een kans.
Achillessehnel.
Het is natuurlijk aanvallend best een hele goede back. Hebben we recent ook wel weer kunnen zien. Alleen het is geen echte verdediger. En die werd de hele tijd voor lastige keuzes gesteld. Omdat Sané hun middenveld inging. En dan moet je als back kiezen van dek ik door, dek ik niet door, blijf ik in mijn positie. Want Masraoui die komt ook weer over Valverde heen. En hier zag je dat eigenlijk meteen fout gaan. Dus dat hij ervoor koos om niet door te dekken op Sané. En dan is die vrij tussen de linies. Nou, dat zag je. Dan heb je meteen een gigantisch probleem als Real Madrid zijnde. Dus daar gingen ze ook meteen mee aan de slag. Dat Valverde wat verder naar achter ging. Zodat op een gegeven moment wel Vazquez kon doordekken op Sané. En tegelijkertijd zag je dat Toni Kroos een beetje bezig ging met hoe kunnen we ook zelf af en toe de bal in de ploeg houden. En die gaat dan gewoon een soort zwerftocht over het hele veld beginnen. Dat heb ik op VE Pro ook over geschreven. Dus de mensen die daar benieuwd naar zijn, die moeten dat vooral lezen. Maar hier begon hij eigenlijk voor die goal aan die rechterkant in één keer. Terwijl hij speelt natuurlijk normaal gesproken daar links. In die zone. Dus hij was helemaal naar rechts gekomen. En dat betekende dat hij tegenover Harry Kane kwam te staan in plaats van tegenover Thomas Müller. En het effect daarvan zag je mooi bij dit doelpunt. Dus eerst dat hij al best wel tijd had om op een gegeven moment op te lopen. Nou, dan gaat Sané in zijn richting, speelt hij naar Vasquez. En Vasquez heeft de bal. En dan Kane neemt nog wel de dekking over. Maar die laat dan vervolgens Kroos uit zijn rug lopen. En nadat Kroos daar gevonden is, ja, dan denkt Kane eigenlijk van, dat is niet meer mijn probleem. Ja. Laat iemand anders het maar oplossen. Maar ik de klopte wel op gelijk durf te zetten dat Thomas Müller in die situatie had gedacht, Toni Kroos heeft op het middenveld de bal. Misschien rennen. Is het een probleem wat ik even moet oplossen. Maar ja, ze lieten het eigenlijk gaan. En toen was het eigenlijk niet duidelijk bij Bayern, ja, wie gaat die wel Kroos onder druk zetten. Ja, en dan heb je gewoon een gigantisch probleem. Hij noemde het zelf, geen bijzondere paas.
Ja, ik had het geen bijzondere jij noemt paas. Hem dan weer de beste paas van Europa.
Hij heeft de wereld, beste paas van Europa. En daarom is dit denk ik voor hem geen bijzondere paas. Maar er zijn ook genoeg voetballers die de hele carrière dromen om op een gegeven moment die bal, ja, precies in de loop te geven. En hij gaf de credits vooral Vinicius Junior, die loopactie
maakte. Het was ook geweldig hoe die Kim, want we zeiden het al tegen elkaar, je zag bij iedereen dat besefmomentje, eigenlijk wat jij zegt, want voor 10 seconden voor die goal weet je dat er niks aan de hand is. Maar je zag bij Neuer, shit, ik ben te laat. Je zag Kim, die stapte in en die ging het hoofdje naar beneden daarna. Je zag Dyer nog wijzen, nee, pak hem op, Vinicius, toen die bal erachter werd gelegd. Maar ja, toen was het al gebeurd.
Toen was het al gebeurd en dan haal je hem ook niet meer in, Vinicius. En het grappige was dus dat Kim een paar keer, want die speelde ook rechts centraal in plaats van links centraal, waar hij normaal gesproken links speelt. Dus ik denk dat het idee was, hij is net sneller dan Dyer. En dan kan hij op Vinicius. En Vinicius heeft natuurlijk ook de neiging om in de bal te komen. En het was duidelijk de opdracht, of in ieder geval, hij deed dat voortdurend, Kim, in die duels komen en vaak ook voor de man komen. Ik denk dat je daarvoor een keer twee situaties vinden waar hij echt voor Vinicius komt en op die manier een bal onderschept. En hij dacht hier ook weer van, oké, nou die Vinicius die zakt uit. Ik ga die bal weer pakken. En toen deed ik hier, zei Vinicius, ik hoef die bal niet in mijn voetjes dit keer, maar ik ga diep. Ja, en dan, Vinicius draait net iets sneller dan dat Kim op een gegeven moment gedraaid is. Ik weet dat hij in die tijd in China werd hij het monster genoemd. Maar ja, als je een monster bent,
en je ben je net wat logger misschien, hè?
Draaien, dat, dat was wel een verschilletje met Vinicius. Ja, en Kimmich, die knijpt hem daar eigenlijk ook niet. En Dyer werd daar gebonden door Bellingham, die diep staat. En dat zijn ook allemaal van die details, want er waren een paar momenten eerder. Daar kon Dyer eigenlijk rugdekking verzorgen. Alleen nu, omdat Bellingham dat loopje heeft gemaakt, kan Dyer ook geen rugdekking verzorgen. Nee. En dat hangt allemaal net met elkaar samen. En dat zijn details die je dan uiteindelijk zo'n doelpunt maken. En dat is denk ik ook de grote kwaliteit van Real Madrid, dat die spelers hebben op het veld die dat voelen, die dat ruiken van. Ja. Ik maakte ook een analogie in dat pro-stuk met wat Pep Guardiola ooit zei over Messi. Dat hij die eerste 5 minuten in de wedstrijd
geen zin
eigenlijk
heeft.
Dat het lijkt alsof hij geen zin is, maar dat hij eigenlijk alleen maar aan het kijken is. Links, rechts, waar liggen de ruimtes? En dan zie je zo'n Kroos, die zie je dat eigenlijk ook doen op het veld. Alleen maar kijken, waar liggen hier de ruimtes? Oké. En als ik dan tussen mijn centrale verdedigers kom, wat doet die Thomas Müller dan? En wat als ik rechts kom? Gaat Thomas Müller dan? Dan gaat Thomas Müller niet mee. Dan kom ik tegenover Harry Kane te staan. En als ik dan over Harry Kane heen ga, gaat hij dan net als Thomas Müller achter me aan? Hij gaat niet achter me aan. En dan, dat is heel, heel grappig. Dat eigenlijk bij Bayern, dat je echt ziet, tactiek, trainer, Thomas Tuchel heeft alles uitgedacht. Kijk, Dyer moet deze wedstrijd niet links staan, rechts staan, maar die moeten links staan. En dit moeten we anders omzetten. En Goretzka en Laimer moeten continu die ruimtes dicht houden, zodat ze niet kunnen counteren met Vinicius en Bellingham. En Masrui moet hoog als back spelen. En dan moet aan de binnenkant moet Sané komen. En aan de andere kant Kimi hoog. En dan Musiala. En als bij rust draait hij het om met Musiala. Ja. En dan haalt hij Goretzka eraf.
Dat was wel een beetje mijn vraag eigenlijk. Want Real komt op voorsprong. Ik en misschien velen met mij dachten, dit is gespeeld. Want Real is natuurlijk koning in ook zijn voorsprong vasthouden en zijn voorsprong verdedigen. Hoe kan het dat toch? Is het dan die omzetting geweest van Goretzka naar Guerrero?
Ik denk eigenlijk vooral dribbles.
Goal van Sané was natuurlijk individuele klasse.
Ja, en die andere goal natuurlijk ook met die actie van Musiala. En in de top 5 competities is Bayern München een team met de meeste succesvolle dribbles. Ja. En dat het effect daarvan zie je dan in zo'n wedstrijd. Omdat dat maakt dat ook zij bij de doelpunten komen eigenlijk toch ook min of meer uit de niets. Ik denk dat in die fase na rust dat Real Madrid misschien wel meer controle had. Dat was toen ook nog met een kantje van Toni Kroos. Dan dat ze in de eerste helft hadden. Mm-hmm. Alleen je hebt gewoon 2 spelers die tegen de zijlijn een bal kunnen krijgen. En dan ermee aan de loop gaan. En Cincinnati waren ze tegengehouden met Musiala en Sané. En dat is die kwaliteit die dan Bayern heeft. En dan kun je ook op die manier doelpunten maken. En dat is toch, op dit niveau is de ruimte zo klein zijn. Eigenlijk iedere tegenstander is goed georganiseerd. En dan heb je die spelers nodig die dan vanuit het niets toch iets kunnen creëren. En die spelers heeft Real Madrid met bijvoorbeeld Vinicius Junior, die dat als geen ander kan. Maar die spelers heeft Bayern ook.
Sané op zijn laatste, tenminste, het leek alsof hij tegen een blessure aan zat. Of in ieder geval niet helemaal meer fris was. Maar in de herhaling was dat schot nog steeds gewoon vlammend.
Ja, waanzinnig. waanzinnig hoe die bal...
Korte hoek, zeggen ze dan bij mij op het veld als ik sta te keepen. Dus zeggen ze, korte hoek had je moeten hebben.
Maar hoe die bal binnenramt, dat is gewoon echt kwaliteit. En dat druipt er vanaf, zoals dat ook bij Musiala het geval is. Dan komt Gnabry er nog in. Dat was wel grappig trouwens. Dat, voor de wedstrijd had je dat meegekregen. Dat Tuchel, die zei, hij had een soort van gedroomd. Een beetje een Aad de Bos-achtige uitspraak. dat hij er... Hij 21 is 5. Hij zei, Serge Gnabry, he's gonna score. Ik weet niet waarom, maar hij gaat het doelpunt maken. En vervolgens zet hij hem op de bank.
dat klopt ook niet.
En toen kwam hij erin. Hij had op een gegeven moment wel zo'n actie. En toen dacht ik, eigenlijk Gnabry is er zelf ook in gaan geloven. Want toen ging hij heel geforceerd nog voor zijn schot. Afzwaaier uiteindelijk. Maar toen moest ik even nog weer terugdenken. Tuchel, die heeft dat ook in zijn hoofd gehad. Van, ik heb nu de actie, ik heb de ruimte. Dit is mijn moment. Nu gaat de droom van mijn trainer uitkomen. Maar dat gebeurde niet. Nee. Maar dat is waanzinnig. En die tweede helft, dan zie je natuurlijk ook wat dan de kwaliteit is voor Real Madrid. Dat die kunnen natuurlijk nog wel meteen en onder...
Want die moesten het natuurlijk dan toch met een achterstand. En,
van de bank brengen om dan toch ook nog zo'n wedstrijd te kantelen. En daar komt er ook natuurlijk een hoop kwaliteit op. Want op een gegeven moment Nacho natuurlijk, die er vanaf gaat. Tchouaméni naar achter. Dan komt Camavinga erop. En dan komt in zo'n eindfase komt ook nog... En dan gaat de ene veteranen regisseur eraf met Kroos. En dan komt er met Modric een andere op. En dat is toch ook wel heerlijk. Hoeveel kwaliteit dan nog vanaf de bank het veld inkomt. En ze krijgen het toch weer voor elkaar om dan een gelijk spelletje eruit te halen. En zie je dan maar te flikken als Bayern in Madrid.
Je zei ook van tevoren zei over Vinicius. Ik zat maar weer groen en geel te erg aan twee duikelpartijen van hem. Maar hij is zo beslissend. In die Champions League. En wat jij ook tegen mij zei, in die knock-out fase.
Ja, in de knock-out fase van de Champions League. Ik heb er een tijdje geleden Proost ook over geschreven. En het is nu nog veel... is hij nog verder weggelopen. Maar hij heeft dus in de knock-out fase van de Champions League... Volgens mij is dat dan sinds het seizoen 2019-20, denk ik. Of 2021, een van die twee. Heeft hij... by far de meeste goals en assists in de knock-out fase van de Champions League. Dus veel meer dan Mbappé, veel meer dan Haaland. Eigenlijk alle spelers die je altijd hoort in de gouden bal verhalen. Mm-hmm. Dus dan heb je altijd die geëikte namen waar het over gaat. Als je sec kijkt naar prestaties. En prestaties en wedstrijden die ertoe doen. Hij heeft natuurlijk ook een winnend doelpunt gemaakt in de Champions League finale. Dan staat Vinicius iedere keer als het er echt om gaat. Ik heb hem hat-trick zien maken in El Clasico. Het is gewoon een... Spelen die in dit soort wedstrijden waar hij voor leeft en dan ook altijd levert, beslissend is. Hij kan zelf een kans creëren, hij kan ploeggenoten in stelling brengen. Het is een hele complete speler. Is ook een speler die qua dribbles dat hij gigantisch hoog scoort in de Champions League. Het is echt een speler die op basis van individuele kwaliteit in zulke kleine ruimtes zoals dat het is in de Champions League, die dan het verschil kan maken en ook iedere keer het verschil maakt. En dan vind ik het in dat licht bezien opmerkelijk dat hij vaak...
Miskend? Is hij miskend dan, denk je?
Ja, denk het wel. Ja. En ook, zeg maar, wij hadden het erover van de vergelijking met Luis Suarez. Want hij heeft natuurlijk soms gedrag waar je aan kan storen, Vinicius. Alleen, dat is ook... Hij heeft altijd op de een of andere manier de schijn tegen Vinicius. Dat wordt allemaal bij hem... negatief uitgelegd van hij duikelt of hij reageert een keertje ergens op of hij daagt een keer een tegenstander uit. Terwijl dan bij Suarez wordt dat dan misschien uitgelegd als dat het een charme is van een voetballer.
De wil om te winnen. Ja.
Precies, de wil om te winnen. En dat hoor je eigenlijk nooit bij Vinicius. Dat je hier echt de straatvoetballer terugziet die alles doet om te winnen. Dat wordt bij hem eigenlijk nooit op die manier uitgelegd. Het wordt bij hem vaak negatief uitgelegd dat hij irritant is en treiteraar. Dat is altijd vaak, ik vind dat de berichtgeving over hem vaak heel negatief is ingestoken. Terwijl het is A, een voetballer waar je gewoon geweldig van kan genieten.
Ja.
zoveel kwaliteit ook. Ja, dus wat je weer ziet bij die loopactie.
Er gaan er 3 spelers, gewoon alleen al hoe hij om zijn as draait, er gaan al 3 spelers bijna op de grond. Dat zo
klopt.
Snel.
Ja, en hij is heel compleet met dus diepgang zonder bal. Maar hij kan ook in de bal komen. Hij kan kansen voorbereiden. Hij kan zelf ballen afmaken. En na het vertrek van Benzema is het natuurlijk nog belangrijker eigenlijk geworden voor dit Real Madrid. En hij is natuurlijk eigenlijk, wat hij daar gedaan heeft, is hij is de opvolger geworden van Cristiano Ronaldo. Ze hebben daar Hazard voor gekocht voor 100 miljoen. Maar dit jonge jochie uit Brazilië, die belachelijk is gemaakt. Zelfs belachelijk is gemaakt door Benzema en die filmpjes die toen opgedoken zijn. Ja, die is gewoon blijven voetballen, die is zijn acties blijven maken. En die is een bepalende speler geworden voor Real Madrid. Die iedere keer levert in de eindfase van de Champions League. En daar zou denk ik best wel wat meer respect en waardering voor mogen zijn. Nou, het tijdperk is afgelopen van Messi en Ronaldo.
Daarom, dan moet er iemand een nieuwe kroonprins klaarstaan.
En er moet een nieuwe kroonprins inderdaad opstaan. Ja, en bij de koninklijke is Vinicius de koning.
Kippenvel krijg ik ervan, mooi gezegd.
Ja, dat mogen we ook al een keer zeggen. Dat, dat hij dat absoluut is.
En, zeker.
Wat mij betreft mag er soms best wel meer waardering voor zijn. Dus je kunt inderdaad nog een discussie hebben van, is hij de beste speler ter wereld? Is soms appels met peren vergelijken? Is hij beter dan Toni Kroos? Ik zou niet weten hoe je het met elkaar moet vergelijken. Maar is hij de beste vleugelspits ter wereld? Daar heb ik geen enkele seconde twijfel over. Hij is met afstand de beste vleugelspits ter wereld. Ja. En dat is in het hedendaagse voetbal toch wel een belangrijke positie. En hij vult die op een geweldige manier in bij Real Madrid.
Nee, nou zeker, dat staat.
En laten we daar wat meer over hebben en wat minder over
precies.
Soms irritante gedrag.
Bij deze afgesproken. 2-2 dus, alle kansen nog voor beide teams. Maar ik denk dat jij geld gaat inzetten. Ja, ik weet niet of jij wel eens geld inzet.
Ik zet er eigenlijk nooit geld in, anders was ik heel rijk geworden met de voorspelling dat Bayer Leverkusen, dat die,
dat is waar.
Dat die kampioen
zou. Laten we het daar niet over hebben, over die voorspelling, want anders heb ik het ruzie thuis. Ik moet die tattoo nog laten zetten van
Boniface. Je moet die tattoo nog laten zetten van Boniface, dan hadden we dus heel rijk kunnen worden, maar ik zet er niet op in, maar normaal gesproken zou je inderdaad verwachten dat Real Madrid in eigen huis, dat ze dan dit eruit kunnen gaan slepen.
Ja, we zitten lekker te kletsen, dus ik heb geen idee hoe we zitten met de tijd. Maar we moeten ook nog even voorbeschouwen op de wedstrijd van vanavond.
Ja.
Dortmund-PSG. Nou, laat ik het zo zeggen. Waar ga jij op letten in die wedstrijd?
Waar ik op ga letten?
Ja.
Ja, er zijn altijd verschillende dingetjes waar je een beetje op gaat letten. Ik ga ook altijd met bijzondere belangstelling kijken naar Julian Brandt. Dat vind ik een fantastische speler en is zo belangrijk voor dit Dortmund als creatieve vormgever.
Terwijl hij niet altijd speelt.
Nee, dat is een beetje het rare. Hij is heel belangrijk. Ook in de data steekt hij er echt bovenuit. Als eigenlijk de enige creatieve middenvelder die ze hebben. En toch zet die trainer hem op de een of andere manier best vaak op de bank. Gebeurde ook natuurlijk nog recent tegen PSV. Een keer dat hij op de bank zat tot vreugde van de Peter Bos. Die hem ook goed kent. En die heel enthousiast over hem is. Ja, dus dat is een van de spelers waar je op gaat letten. En twee is ook een beetje. Paris Saint-Germain is het hele seizoen een beetje wankel qua defensie. Neem enorm veel risico ook in het druk zetten. Dus bijna altijd 1-1 over het hele veld. En dat deden ze in die laatste wedstrijd tegen Barcelona. Deden ze dat juist niet. 1-1 over het hele veld. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Van, wat gaat daar dan bijvoorbeeld Luis Enrique in doen? Ook bijvoorbeeld, waar ga je Mbappé neerzetten? Wordt die diepe spits? Wordt die linksbuiten? Nou, dat soort dingetjes. Dat is altijd wel leuk om op te gaan letten. En als je meer tactische dingetjes wil weten, moet je letten. Stan Spoel die heeft op VPRO een analyse getikt met 3 tactische dingetjes waar je op kan letten. Dus als je het leuk vindt om een beetje in de hoofden van die trainers te duiken vanavond, dan moet je dat even gaan lezen op VPRO.
Een en al doorverwijzing en daar gaan we gewoon mee door. Want het meest gelezen artikel op VPRO is het artikel van Tom Knipping over Arne Slot. Wat voor budget krijgt de trainer, de toekomstige trainer van Liverpool eigenlijk tot zijn beschikking?
Ja, hij is in de jaarhuis van Liverpool gedoken.
Ja.
En op zijn Tom Knipping. Dus tot achter de comma uitgezocht. En het is wel leuk dat daar ook uit naar voren komt. Dat Liverpool een ander beleid heeft dan de meeste clubs. Denk ik een jaar of 10 geleden, 15 geleden, dat het boek verscheen, de dure spitsen scoren niet. Over geld en voetbal. En een beetje een soort van de aanzet tot moneyball in het voetbal. Nou, die Amerikaanse eigenaren van Liverpool, die zetten daar ook enorm op beleid. En een van die lessen daarvan was dat in het voetbal wat er vaak te veel geld wordt uitgegeven aan transfers. En te weinig aan salarissen, terwijl salarissen veel betere voorspellers zijn voor prestaties. En dat vond ik wel grappig om te lezen in een stuk van Tom Knipping, dat je dat dus bij Liverpool terugziet. Dat zij enorm investeren in salarissen, maar dat ze eigenlijk bijna geen geld uitgeven aan transfers. Dus dat is één dingetje wat mij opviel. Dat ze daar ja, precies in doen wat de literatuur adviseert. Ook al is dat niet wat supporters willen zien. Nee, die willen natuurlijk iedere zomer willen ze een aankoop zien dat ze denken, potverdorie, met deze man van 120 miljoen erbij, dan worden we kampioen. Mm. Terwijl ja, juist die aankopen ja, van dat soort bedragen, die waar veel enthousiasme over is, die blijken in de praktijk vaak erg tegen te vallen.
Nou goed, daar is Slot ook mee bekend bij Feyenoord natuurlijk. Dus wat onderschrijft maar weer eens waarom ze voor hem hebben gekozen. Ja, en dan gaan we iets heel iets geks doen. Maar jij zei van, noem het maar gewoon. Want we gebruiken de comment als recensie. Ja. Om eventjes nou, dit werd er gezegd, dit stond er onder het artikel. Geweldig artikel. Alweer. Taaie materie. De wereld van de poen. Maar Tom schrijft er zo helder over. Knap. Klasse journalist. Die deze weinig sexy topic zo diepgaand en jawel, zowel prettig leesbaar als haast spannend weet over te brengen. Ja. Waar staat dan altijd achter op zo'n boek zoiets, hè?
Ja, dit is eigenlijk zo'n slogan op een boek.
Maar het
is
Wop Hobbes, jongens. Shout-out naar Wop Hobbes.
Nou, maar het is wel leuk dat lezers dat op die manier zeggen. En nou, dat laat ook zien wat je dus krijgt als je een VPRO-abonnementje neemt.
Weinig sexy topic en diepgaand. Nou ja, ik zit niet gelukkig niet tegenover Soli, want dan hadden we weer andere opmerkingen gekregen. We sluiten hem af met het meest gelezen artikel op VI. Het gaat over Sander Bosker. En ik zeg, waarom is dat nou het meest gelezen artikel? Maar als je erover nadenkt, is het vrij bizar. Hij heeft zijn goalkeeper coach opleiding 3 niet afgerond. En dat betekent dat hij moet vertrekken bij FC Twente.
Ja, of in ieder geval dat rond Europese wedstrijden, dan heeft hij dat diploma nodig. En dat heeft hij niet. En hij omschrijft zichzelf een beetje als iemand die niet echt is van de studiebanken, dus ze zijn nu bij Twente iets anders voor hem aan het zoeken, zodat hij wel bij de club betrokken kan blijven, zonder dat hij dat diploma nodig heeft. Dus misschien dat hij dat het een materiaalman is die heel veel straks bezig is met de keepers.
Dan krijgen we dus een stroomman. Twente gaat op zoek naar een stroomman, de keeperstrainer.
Ja, wel fascinerend.
Maar dit is toch bijzonder, of niet?
Aan de ene kant wel. En aan de andere kant ook weer niet. Het is natuurlijk ook wel weer goed dat er een bepaalde kwalificatie nodig is om een functie uit te oefenen in het voetbal. Dat is natuurlijk wel de manier om uiteindelijk een niveau op te krikken. Alleen, er zit wat dat betreft veel scheefgroei in het voetbal. Ja. Dus als je dus zeg maar praat over een steward, die moet in het voetbal een diploma hebben. Een keeperstrainer inderdaad moet tegenwoordig een diploma hebben. Een hoofdtrainer moet diploma's hebben. Maar stel dat jij technisch directeur bent of algemeen directeur, dat hoef je geen enkel diploma voor te hebben. Ja, dus dat soort dingen is wel dat ik al denk, oké, aan de ene kant is het goed dat je het doet met trainers. En aan de andere kant is het natuurlijk best wel een beetje raar dat de functie die zeg maar gaan over de onderwerpen die Tom beschrijft, dat kunnen jij en ik. Morgen kunnen we dat gaan doen en we hebben daar geen enkel diploma voor nodig. En dan mogen we lekker losgaan. En dan ga je over een budget van honderden miljoenen. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar zonder keepers, trainers, diploma.
Goalkeeper coach 3.
Zonder dat mag je niet in Europese wedstrijden zitten. Dus daar zit natuurlijk wel iets scheef. Maar ik snap wel dat je zoiets hebt van, we moeten gekwalificeerde coaches hebben om het voetbal op een hoog niveau te brengen. Maar het is voor Sander Bosker natuurlijk wel ontzettend zuur als jij zo lang bij die club rondloopt, daar zoveel betekent, dat dan op deze manier je eigenlijk gedwarsboom wordt.
Ja, je schiet er bijna van vol. Ja. We gaan gauw afronden inderdaad. Pieter, bedankt weer voor je bijdrage. Jullie ook bedankt voor het kijken. Ja, jullie hebben het gehoord. We hebben genoeg doorverwijzing gedaan naar VPRO. Dus hold onze site voor meer content en houd het allemaal in de gaten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.